toen ik vandaag eigenlijk gisteren 40 jaar geleden naar Snee kwam, een woestijnreis geleden, toen onderde ik al gauw in de Martinikerk, eens in de twee weken, samen met collega Sip Oosterhof, een leerhuis dat sterk georiënteerd was op het Joodse voorbeeld van Midrash. We hadden Joodse bronnen en met name aandacht voor de meest letterlijke tekst van de grootste en oudste bron, Torah, Leviim, Geduim. In onze vertalingen gebruikten we zonder uitzondering de Hebreeuwse namen van in de verhalen voorkomende personen. Moshe, Jacob, Yitzhak, Yeshua. Ik weet nog hoe anders dat de oude teksten kleuren. Door we in onze oren nieuwe namen, die dus eigenlijk de oude namen waren, kregen we de verhalen ook als het ware nieuw te horen. Alsof we de teksten daardoor ook onbevangener tot ons konden laten doordringen dan anders. Want een wijze heeft dat ook al eens een keertje gezegd. We weten in de kerk een heleboel over Mozes, maar we weten verdraaid weinig over Moshe. Dankzij de namen, de Shemot, worden de woorden, de Devarim, nieuw. En dat sprak me de eerste keer dat ik in de Roemingen was, ook meteen aan. Nu waren ze niet meer nieuw voor me, maar ik werd er even teruggevoerd naar 40 jaar geleden, toen ik ermee bekend raakte. En het horen, alsof je de woorden voor het eerst hoort, is ook precies de bedoeling van het Bijbelboek dat Devarim heet. Naar de openingszin, hier gaat de Varim, als je Moshe, die weer, elk volk Israël. Dit zijn de woorden die Mozes sprak tot heel Israël. Moshe spreekt vlak voor het binnengaan van het beloofde land de woorden van de Torah opnieuw. Niet als herhaling, want waarom zou je dat doen als alles al keurig op Heilige Schrift staat? In de synagoge voor vandaag loopt de Varim tegen het eind. Die laatste vier synagoge worden trouwens wel eens in sommige tradities in twee delen gelezen. Gecomprimeerd tot twee. Maar bij u gaat het boek de Varim mee tot Simchat Torah door de geduchte dagen heen die vanaf komende week met Rosh Hashanah beginnen. De Varim. Woorden dus. Moshe houdt zich heel het volk voor in een steeds terugkerende keuze. Je kunt gezegend zijn als je de zegen zoekt. Als je kiest te leven bij de goede woorden. De woorden van heil en zegen, gerechtigheid en vrede. Dat staat recht tegenover de mogelijkheid, die eigenlijk een onmogelijkheid is, dat je ervan afkeert door andere, eigen, egoïstische wegen te gaan. Een vervloekt leven te leiden. En toen ik zover gekomen was, was in het nieuws een constant bombardement over die twee kinderen die terug worden gestuurd naar een land waar ze nog nooit geweest zijn. En ik hoorde hoe de woorden zijn bedorven. Er zijn kinderen illegaal in Nederland. Deze heette Vivi en Hoek. En ze hebben moeten onderduiken en ze worden nu, terwijl wij hier zijn, naar het land van hun voorouders uitgezet. Illegaliteit en onderduik, die woorden die al het goede sieren wat 75 jaar geleden ons land in huis had, die woorden zijn verrot geraakt, aangetast, nu door onze eigen overheid, onze wetten en regels, die ingegeven zijn door angst en wantrouwen. En daarbij past ook dat zware, negatieve woorden verzacht worden. De kinderen worden uitgezet. Gelukkig, ze worden niet gedeporteerd. Het is tijd dat het woord illegalen zijn oude zoren terugkrijgt. Nu het gebruikt wordt om mensen weg te krijgen. En natuurlijk moeten mensen die hier komen om criminele dingen te doen, maar gauw weer uitgaan of gezet worden. Maar er worden juist in deze dagen ook mensen illegaal verklaard op valse gronden. vormfouten in hun juridische procedure, misplaatste inschattingen over hun veiligheid in het land van herkomst, etc. Kinderen die hier zijn geworteld en opgegroeid, die horen hier te blijven, bij hun vriendjes en vriendinnetjes, in een veilige, vertrouwde omgeving. De illegaliteit, dat geuze woord uit de oorlog, dat moet haar glans terugkrijgen. Het helpen van illegalen, het weigeren ze aan te geven, het ontduiken van bevelen die uitgaan vanwege populistische begeerders, dat betekent in de best vaderlandslievende zin, want menslievende zin, illegaliteit. Als de oorlog is verklaard aan opgejaagde mensen, zou ik uit willen roepen, leven het verzet. Terug naar woorden opnieuw. Deuteronomium. Mozes' absolute lievelingswoord in het hele boek is heden, vandaag. Alles wat hij zegt namens Adonai is niet bedoeld om nog eens in alle rust te bemediteren. Kantjes aan, dan breekt het lijntje niet, tijd komt raad en morgen is er weer een dag. Dat niet. Nu moet het gebeuren. Nu heb je deel aan de grote belofte. En een ander heel belangrijk woord komt in deze slothoofdstukken bij, verbond. We horen lezen dat het volk wordt opgeroepen om het verbond van Adonai uw God binnen te gaan. En niet alleen met u sluiten dit verbond en deze vervloeking, maar met al wie hier heden bij ons staat voor het aangezicht van Adonai onze God en met wie hier heden niet bij ons is. Eerst maar het woord verbond. Het eerste en voornaamste onderdeel wat wij daarin horen is binden. En een verbond moet je je verbinden. Moet je iets doen of laten, omdat je dat aan een ander beloofd hebt. En het klinkt wel tweezijdig. Je gaat samen iets aan, maar het komt voor dat je het weet allemaal van één kant. Een beetje vergelijkbaar met de opvoeding. Dat kinderen te laat binnenkomen en er gezegd wordt, wat hadden we afgesproken? Nou, pap, we hadden niks afgesproken, maar jij hebt gezegd dat we om 11 uur thuis moesten zijn. Dat zeggen ze nooit, want ze kennen hun plaats. Maar zo ligt het vaak. We hebben afgesproken wat ik zeg. Nou, dat is één kant. In een verbond ben je gebonden aan afspraken. En gebonden zijn, horen wij waarschijnlijk gauw als iets negatiefs. Dat hoeft er niet altijd te zijn, bij een Amerikaanse dominee die ik op de televisie zag langskomen, met een sterk positief verhaal, die zei, every morning, elke ochtend als ik me aankleed, dan doe ik mijn trouwring en een zegelring om, en dan zeg ik, thank you Lord, I have a wife and I have a family. En dan doe ik mijn das om, en dan zeg ik, thank you Lord, I have a job. En ik doe mijn horloge om, en dan zeg ik, thank you Lord, ik heb afspraken die ik na mag komen. Er zijn mensen die op mij rekenen. Ik vond het al meteen opmerkelijk dat hij de positivisme kon ophangen aan ongeveer alle oude verdrukkingssymbolen die er zijn. Want slaven werden in de oudheid gediend. Dan waren ze herkenbaar als het bezit van hun meester. En de stropdas, die is uitgevonden door de vikingen. Die hadden alle mensen die aan ze onderworpen waren, de mannen, een touw om hun nek gezet, zodat ze zich op konden hangen op het moment dat ze daar toevallig geen zin in hadden. Prins Klaus had wel gelijk in de tijd, toen hij tijdens de een van de prijsuitreiking zijn stropdas afdeed en van zich hield. Maar die positieve thank you Lord collega, die bleef toch wat nawerken. En af en toe dan deed het ook, als ik opstond. Alleen na mijn zegelring en horloge te hebben begeleid met de zinnen I have a family and I have a job, zag ik mijn bril liggen, die zet ik dan op en dan zeg ik, and I have a klein gebrek. En zo gaat het dan altijd, er is iemand is positief en dan geef ik meteen grappen bij mij. Dat woord verbond een negatieve klank heeft door het gebonden zijn, dat is ook maar gedeeltelijk waar. Er zijn vormen van gebonden zijn die we kunnen ervaren als positief, als heel heilzaam. De grote theoloog Miskotten, die zei er iets raaks over. Hij nam als voorbeeld de ontluikende liefde tussen twee mensen. Die gaat helemaal in elkaar op. Willen we geheel en al voor de ander zijn. Niets is er te veel. Alles willen ze voor elkaar doen. Zo absoluut. Dat ze zich op een moment kunnen afvragen. Is dit nu mijn opperste vrijheid? Of is dit mijn diepste gevangenname? Maar, schrijft Miskotte, die vraag komt alleen even op. Onglimlachend, met blijde verachting door de twee liefhebbers te worden losgelaten. Men hoort die overbodige vraag ter aarde vallen met een leuke dreun. Als de liefde begint, dan is de verbondenheid met elkaar en de gebondenheid aan elkaar opperste vrijheid. Pas als het verbond van langere duur wordt, dan steekt ook de bedreiging van die gevangenname de kop op. Dan kunnen mensen zich het tegendeel van vrij gaan voelen. Dan ervaren ze het als een gijzeling. En dan gaan ze soms ook nog zo bij kijken en zich daarna gedragen. Een verbond aangaan, dat doen we in volle vrijheid. Het verbond volhouden vraagt om heel andere disciplines. Om krachtige en steeds opnieuw keuzes. Zalig zijn zij die dat in de beleving van vrijheid weten vol te houden. En precies zo is het in het verbond tussen God en de mensen. Het staat aan het begin van de liefde tussen God en de mens. Hij heeft zijn liefde verklaard. De openbaring op de Sinaï, ja prima, dat is niet alleen maar vertellen wat er nu moet gebeuren, dat is met één woord samen te vatten, liefde. Ik hou van jullie, zegt God, en daarom wil ik dat het goed met jullie gaat. En daarom wordt die Bijbel zo dik, omdat een liefdesverklaring steeds meer moet worden uitgesproken. Hij heeft zijn liefde verklaard daar bij de Sinaï en al daarvoor, toen hij het volk uitleidde uit de gevangenschap en al daarvoor, toen hij het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigde van kind tot kind, Psalm 105, met Abraham, de uittocht uit Egypte en de intocht in het land, is het een sterk verbond. Een drievoudig snoer dat niet verbroken wordt. Een stevige kabel. Maar in die kabel komt een kink. Yeshua spreekt bij de viering van de paasmaaltijd met zijn vrienden van een nieuw verbond. Dat is weliswaar een citaat van de profeet Jeremia, maar bij de term nieuw gingen de uitleggers uitleggen dat oud had afgedaan. Er kwam ook nog de ongelukkige weergave van het verbond met het Latijnse testamentum. Dat betekende eerst ook niet meer dan overeenkomst, verbond. Maar al gauw werd het dat wij er nu nog onder verstaan. Laatste wilsbeschikking. En als er een oud en een nieuw testament bij de notaris ligt, dan is het nieuw geldig en het oude niet. Dus weg oud verbond en daarmee ook weg oud verbondsvolk. De reformatoren komen met de vervangingsleer aanzetten. De kerk heeft de plaats van Israël ingenomen. En dat is maar goed ook, want de Joden hebben Jezus niet willen accepteren als hun heiland. De vraag bij de reformatoren kwam niet op of de christenen Yeshua wel hebben aanvaard als hun heiland, dat was niet aan de orde. Dat is wel een vraag. Nieuw komt voor oud in de plaats. De kerk van het nieuwe verbond neemt de plaats in van het volk van het oude. Dat stamt er toch ook alleen maar lichamelijk van de vader van alle gelovigen af, Abraham. Maar wij christenen waren de geestelijke erfgenamen. Willem Barnard, die het altijd nooit kon opzeggen, die zei bij dit soort redeneringen, die Calvijn, die van Calvijn citeert, prachtig, hoe is het mogelijk dat iemand zo denkt? Dan moet je toch een doorgedraaide jurist zijn. En ik vrees dat dat klopt, dat de theologie uit de dagen van de reformatoren, kinderen van hun tijd, inderdaad doorgedraaid juristentaal bevat. Dat ze de Bijbel en het geloof te lijf zijn gegaan met hun hele beperkte en beperkende denkkaders. Ja, of dat nu beter is geworden, zou ik niet durven beweren, want je kunt nog zo achterdochtig kijken naar jezelf en je eigen tijd, maar je weet niet wat je door je eigen oogkleppen allemaal niet ziet. Of, en in welke mate je eigen kijk gefilterd is door de wetmatigheden van je tijd die zo vanzelfsprekend zijn dat je ze niet in de gaten hebt. Maar dat maken ze dan na ons allemaal uit. Serieuze christenen van nu, die vinden in de Bijbel en in het geloof andere aspecten terug en andere aspecten belangrijker dan vroeger. Er is in de laatste decennia een herontdekking van het Jodendom geweest als levende kracht en inspiratie voor het geloof. Er is mede door alle heftige discussies en hooglopende ruzies over de aard van de schrift een ander soort omgang met de Bijbel ontstaan. Een nieuwe eerbied voor de Bijbelverhalen die niet alleen ouder zijn dan wij, maar ook zoveel wijzer. En de plaats van het geloof is anders geworden. Wij beseffen, beter dan de verre generaties voor ons, dat wij hier niet de toonaangevende werelddelen meer zijn. Met de waarheid in pacht. Dat wij niet de rest van de wereldbevolking op kunnen leggen wat ze moeten denken en hoe ze moeten leven. En we worstelen veel meer dan vroeger met de vraag naar de waarheid, hoe absoluut die is. En of alles dan maar heel relatief is en minder voorstelt dan we dachten. En dat is lastig. Dat kost tijd en energie. En misschien is dat ook wel een reden dat veel mensen afhaken en zich richten op concretere zaken dan geloof en godsdienst. Of op geloofvarianten waar je de stelligheden en de zekerheden nog wel krijgt opgewist. Toch is het beter, denk ik, te worstelen en je zaken af te vragen waar je niet 1, 2, 3 uitkomt, dan jezelf te overschreeuwen met valse zekerheden of jezelf te sussen met dingen die een gemakkelijke bevrediging schenken. Met die blik die ons door al die genoemde nieuwe invloeden gegeven is, kijken we ook naar de teksten over het verbond dat God met de mensen sluit. En we zien dan dat het niet een hele serie verbonden is geweest, waarvan het nieuwste steeds het beste is. Dat is toch een verschil met de wasmiddelen die we gebruiken of met de modelletjes e-bikes. Nieuw is niet altijd beter dan oud. Hier is het één verbond dat telkens in iedere tijd opnieuw bevestigd wordt. In de genomen gaat het steeds over deze verbondsluiting, 40 jaar na die woestijnreis, aan de vooravond van de intocht in het beloofde land. Dit verbond dat ik heden met u sluit, dat staat naast het verbond dat 40 jaar daarvoor de Sinaï is gesloten. Niet erboven. Niet in plaats van, of een geheel nieuw verbeterde versie van, maar daarnaast, erbij. Ik noemde het al de liefdesverklaring van God aan de mensen. De openbaring bij de Sinaï op de 50ste dag na de uittocht verbod. En al eerder had God zijn liefde doen blijken door zijn volk uit de slavernij te redden. En daarvoor sloot hij met Abraham vriendschap en daarvoor met Noach. Ik heb je lief, klinkt door in alle verhalen, liederen, gewoonten, profetenwoorden, in alles wat er aan wijsheid en waarheid in de schriften van Israël besloten ligt. En juist omdat het een liefdesverklaring is, zei ik al, is die Bijbel zo dik geworden. Want liefde kun je niet eens en voor altijd verklaren. Partners die op de vraag van hun andere, hou je nog van me, zeggen, ja, dat heb ik al eens tegen je gezegd. Niet al die moeilijkheden. De vraag stellen is al een beetje bedenkelijk. De liefde wordt spontaan verklaard of niet. Maar als het niet meer gezegd wordt, herhaald, bevestigd, gefluisterd, hardop uitgesproken, dan is het maar de vraag of datgene wat niet meer gezegd wordt, dan nog wel is. Het steeds weer uitspreken van de waardevolste dingen tegen elkaar is nooit suffe herhaling. Alsof we naar Nederland 1 zitten te kijken, waar alles eindeloos herhaald wordt. Een liefdesverklaring is elke keer nieuw. Ook al wordt ze met oude woorden uitgesproken. Dingen opnieuw zeggen, dat heeft een bijzondere kracht. Datgene waar het naar verwijst, wordt er meer en meer waar door. Opnieuw, dat maakt het nieuw. Het gaat over hetzelfde. En onhetzelfde als alle andere eerdere keer, maar het is elke keer weer anders. En het verwijst ook elke keer weer terug naar de eerste keer dat die liefde werd uitgesproken en gevierd. En het vernieuwt de liefde met kracht en overtuiging. Zo is dat met het verbond dat God met de mensen sluit. Het is hetzelfde van de allereerste keer dat was bij Noach. Met u zal ik mijn verbond doen opstaan. En het wordt steeds opnieuw nieuw gemaakt in woorden en tekenen, in voorwerpen en voorvallen, de besnijdenis, de ark in de tabernakel en de tempel, de verzoendag, de Torahrollen, de jat die erbij ligt om aan te wijzen, de bazuin, de hoorn en het samendrinken van de wijn, de doop en de maaltijd van brood en wijn in de kerk, die horen er ook toe. Psychologen die zeggen dat kinderen die niet in de eerste tijd van hun leven gekoesterd worden, zich niet goed kunnen ontwikkelen. Sommige gedragsstoornissen zijn daarmee te verklaren dat mensen in hun jongste jeugd geen affectie hebben gekregen. Nou, dat zal ons niet gebeuren, moet God gedacht hebben toen hij aan het experiment mens op aarde begon. Aan een gebrek aan genegenheid zal het niet liggen. Ik zal het zo laten merken en ik zal het zo ook keer op keer betuigen. Zoals ouders het over elke dag een keer of wat tegen hun kinderen zeggen of laten merken. Als ze de deur uitgaan en voor het slapen gaan. En met wie wordt dat verbond keer op keer gesloten en bevestigd? Met het uitverkoren volk, met Israël, het Jodendom, of met de geestelijke erfgenamen van die belofte, de kerk, het christendom? We krijgen al dat het woord voor de eerste keer opduikt bij Noach. Dat was voordat er sprake was van een volk, laat staan van een kerk. Wat op Noach gezegd wordt, wordt tot de complete mensheid gezegd. En in die geest blijft het in de verbondsluiting doorgaan. Je hoort de wijsheid klinken in Deuteronomium. Voor wie is het? Jullie stellen je vandaag allen voor het aangezicht van Adonai, jullie God, jullie stamhoofden, jullie oudsten, jullie opzieners, alle mannen van Israël stam, jullie kroost, jullie vrouwen en je vreemdeling die midden in je kampplaats is. Van je houthakker tot je wapenputter om toe te treden tot het verbond van Adonai, onze God. Alle mannen van Israël stam, kinderen, vrouwen en alle anderen die erbij zijn. Dat grijpt terug op het verslag van de Uitocht, waar staat dat er met het volk een grote groep mensen van allerlei herkomst meekwam. Een menigte van allerlei slag. Al bij de Uitocht bestond het volk dus uit een gemengde zwerm. Zo staat het er letterlijk. Niet de afkomst was bepalend, dus of je de genen van Abraham had, maar het lot van de slavernij en de toekomst in vrijheid. Niet afkomst, maar toekomst. De onderdrukte samen vormden het volk. Zij waren de kinderen Israëls. Je hoort dat er zo gaat zoals het overal gaat, als dat zich niet zo mooi mengt met de eigenlijke bevolking, dat in de generatie opgelost is. Ze horen wel tot het verbond. Ze doen nog hun eenvoudige werkjes. Ze krijgen niet de beste baantjes. Maar luister naar die typisch bijbelse manier van spreken. Jouw vreemdeling. Jouw. Houthakker, jouw wapenputter. Niet zomaar de of een, jou. Ze horen bij. Alles wat met Israël uit Egypte is geëxodust, dat hoort bij Israël. Oh, waarom die stomme nationale staten dat horen. Met hun stomme grenzen en met staatshoofden en privéwetten. Met het hemd dat nader is dan de rok, met het eigen volk eerst. Zo zit de wereld in elkaar zoals het hier staat, in de woorden van Gods verbond. Het gaat niet om exclusief eigen volk, stam, natie, ras. Niet met jullie alleen sluit ik dit verbond en deze eed, zegt Moshe. Maar met ieder die hier met ons staat vandaag voor het aanvallen van de waarde onze God. En met wie hier niet met ons is vandaag. Daarmee wordt bedoeld alle mensen die waar ook ter wereld met ons verbonden zijn. En de mensen die nog moeten komen, die nog geboren moeten worden. De generaties na ons. Zijn heil omsluit de komende geslachten, zingt Psalm 103, en dat rijmt dan op zij die zijn verbond betrachten. De rabbijnen stelden al de vraag, worden er niet ook de mensen met bedoeld die voor ons waren? Dat zou kunnen, maar ik voel het meest voor de uitleg dat die al bij hen zijn, bij hen. En dat geldt voor de mensen die ons lief zijn, en die gestorven zijn, die hebben we ook altijd bij ons. Dus als wij voor God staan, staan die om ons heen. Zo wijs ziet de kern. Hier op de drempel van het beloofde land, bij Moshe, is alles geconcentreerd op één punt in de geschiedenis, op één groep, maar die mensen staan om het in ontvangst te nemen voor heel de mensheid van alle tijden. In de Talmud, Torah Kohanim, staat als antwoord op de vraag waarom de Torah niet aan Israël is gegeven in de tempel, maar in de woestijn, niet in het beloofde land, maar voordat ze dat land ingingen. De Torah is niet de Torah van de priesters, nog de Torah van de Levieten, nog de Torah van de Israëlieten, maar ze is de Torah HaAdam, de Torah van de mens. En haar poorten staan open om alle rechtvaardigen te ontvangen die de waarheid bewaren en die goed en oprecht van hart zijn. Het gaat voortdurend en volkomen tegen het egoïsme, het heilsegoïsme van de gelovigen, het staatsegoïsme van de nationalisten. Hij is hooggestemd, deze Moshe, op dit punt van de lange toespraak, zijn laatste woorden tot het volk. En je vraagt je af, is het niet allemaal een beetje te? Kun je je afvragen, is dat allemaal wel voor ons, in onze gewone kleine leventjes, weggelegd? En die vragen is dat boek uit Genomen ook wel voor, in de woorden, uit het slot van de Sidra van vandaag, het is niet te hoog gegrepen, je hoeft er niet voor tot in de hemel te rijden, het is ook niet heel ver weg, zodat je een halve wereld over hoeft, om erbij te kunnen. Nee, dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen. Het kan. Het ligt binnen ons bereik. En vandaar ook de jubelende, vrolijke klank in de Haftara bij Deuteronomium uit het boek Jesaja. God ziet onder zijn volk. De aarde wordt een tuin en Jeruzalem in waarachtigheid een stad van vrede. En in dat beeld van het bruiloft, Jan Wit dichter daarbij, in het Bijbelvers over het Sion, haar land zal niet verlaten zijn, zal bruiloft in haar straten zijn en lente in haar hoven. Er is één gebod, en dat steeds opnieuw. In die zin heeft Yeshua tot zijn volgelingen de woorden gesproken die we horen uit het Johannesevangelie. We horen ze als de woorden van het verbond opnieuw. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Het is één beweging van heil die God maakt. Eén spoor van bevrijding trekt die van Moshe naar Yeshua en verder. Wie zou zich daar niet mee verbonden willen voelen? Het is van zo'n aanstekelijke vreugde en opluchting dat het ons helpt om alle tegenstand, alles wat ons plaagt en dwars zit, sterk te kunnen relativeren. Om weer lucht te krijgen, om van harte vrolijk te kunnen zijn. Amen.
Amen.